Welkom terug bij Lichtgevoelig, de fotografie-podcast. Wij, Ernst-Jan en Aljan, spreken in deze aflevering uitgebreid over onze ervaringen in het opzetten en onderhouden van een creatieve business. Het was een superleuk gesprek waarin we veel persoonlijke onderwerpen aansnijden. Veel plezier met deze podcast. Ernst-Jan, we hebben allebei een bedrijf en dat hebben we opgezet en daar zijn we allebei druk mee bezig. Ja. Hoe ben jij nou eigenlijk vooral met jouw videowerk begonnen? Want dat is eigenlijk het voornaamste wat je doet. Daar doe je grote projecten in. Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
Nou, ik ben er heel erg achter gekomen dat daar eigenlijk mijn hart wel echt ligt. Dat er een extra laag in storytelling in zit. Dus met fotografie, het heeft ook wel een vlaag hoor. Ik vind fotografie ook echt fantastisch. Echt te gek en nog steeds wel. Maar het is veel moeilijker. Ik vind het fotografie veel moeilijker om een grote groep mensen echt te pakken.
Ja, en ook om een verhaal in te krijgen.
Ja, en dat verhaal dat is dan ook wel weer echt heel erg aan perceptie onderhevig. En met video kan je een verhaal heel één op één vertellen, dat de meeste mensen eigenlijk de boodschap wel snappen die jij bedoelt. Ja. Met fotografie, wat ik daarmee bedoel, is het lastige daarvan vind ik dat hoe beter je wordt, hoe hoger de als het ware kunstvorm wordt. En hoe moeilijker de massa het begrijpt. Kan je mij daar een beetje in volgen wat ik daarin bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Dus,
want dan ga je meer richting een soort van kunst. En in een video blijft het altijd iets meer begrijpbaar, iets meer emotie voor een bredere groep mensen.
Ja, ik denk dat, stel je maakt zelfs een beetje een arthouse video, dan is het nog steeds voor een grotere groep mensen een genietmoment om naar te kijken dan een arthouse foto.
Ja, maar je kunt het niet op 500 manieren interpreteren. En dat kan je een foto misschien wel.
Ja, het is minder sensationeel. Hè. Het spreekt echt alleen, je moet daar zelf, je moet je eigen geest met een foto veel meer, je eigen verbeelding moet je veel meer aanspreken. Ja. En dan is het eigenlijk, merkte ik dat het een kleine groep mensen was die dat echt goed kon. En het frustreerde mij dat mensen mijn foto's en foto's van fotografen die ik echt toen minder vond of echt minder ontwikkeld vond of eigenlijk gewoon nog heel amateuristisch vond, dat ze die foto's gewoon naast elkaar zetten, weet je wel? En toen ik dacht van, snap je dit nou niet, hoe dat zit? Ja. En met video vond ik het dat die kracht die ik met foto's had van mezelf, vond ik gewoon een heel eerlijk beeld neerzetten, een heel strak beeld inzetten met heel mooi glas. Die kracht, die vond ik met video makkelijker te vertalen naar massa. Als ik bijvoorbeeld ook keek wat mensen dat mij dan stuurden, dan dat mensen dus met een Photoshop een blur hadden gemaakt, een blur achtergrond. Ik werd daar gewoon, ik kan daar echt bijna niet naar kijken. En die mensen denken gewoon, dat is ook zo'n mooie lens toch? En denk van, nee.
Ja.
Nee. En dat soort kleine subtiele verschillen, dat wordt gewoon een hele kleine groep mensen die dat waardeert. En met fotografie vind ik dat dan soms frustrerend. En dat frustreert mij heel erg. Ja. Dus daarom ben ik een beetje doorgerold. Maar fotografie vind ik dus nog steeds wel heel erg mooi. Maar dan zeker voor mensen die het ook echt waarderen en ook voor mezelf wel. En kan het is tijdloos, veel tijdloos. Een video dat komt en gaat heel snel. Je hebt een videoproject af, je stopt hem weg en je kijkt en later misschien nog eens een keer naar. Dan denk je, dat was ook dan en dan ook wel gaaf. Maar een foto kan je ophangen, kan je elke dag naar kijken en dan kan elke dag mooi blijven.
Ja, precies. Maar op zich wel interessant wat je zegt. Ik heb recentelijk een video gemaakt over dat ik een burn-out heb gehad. En hoe ik daaruit ben gekomen en waarom ik dan tot landschapsfotografie ben gekomen. En dat kan ik in een video met mijn eigen stem heel mooi vertellen. En ik merk ook aan de mensen om me heen, ook familie, daar komt het echt binnen, zeg maar. Dat kun je merken. En dan is de vraag.
Mag je heel even?
Ja, tuurlijk.
Je zei tegen mij vanmiddag dat je zag dat je liet het aan je ouders zien. En je zag dat je vader erdoor echt geraakt was. Die emotie kwam dus heel één op één binnen bij hem door het bekijken van die video.
Ja, en dan vraag ik me af, hoe had ik dat in één foto kunnen vatten, zeg maar? Of een kleine serie van foto's. En dat is heel moeilijk. Ja. En dan wordt het veel abstracter, omdat in een foto's, en dan is de boodschap gewoon wat vager. Ja. En in een video kun je de boodschap gewoon heel duidelijk, levendig vertellen.
Nou, dat is echt heel erg samengevat waarom ik dus inderdaad iets meer naar video geschoven ben.
Ja.
Dat is precies wat je nu zegt, inderdaad. En want die teleurstelling, stel jij had een foto gemaakt waar je een week over nagedacht en alles was perfect en dat was een meesterwerk voor jouw gevoel. Prachtige foto. Kwam bij je ouders en je hangt die foto aan de muur en je zegt, kijk. En jouw ouders kijken 2 seconden op en denken van, nou, morgen gedaan. Al, ja, die gaan weer door met het pakken van een boerenkool. Ja. Dan is die teleurstelling heel groot. Snap je?
Ja.
Maar die kans is heel erg aanwezig. Mensen denken, oh ja, nou, een leuke foto. Maar foto's, ja, je wordt zo erg gebombardeerd met, en nu ook wel ietsjes meer met video natuurlijk, door de YouTube en Instagram krijgt dat natuurlijk ook steeds meer, en Facebook. Maar foto's zijn overal. Ook blad wat je openslaat, ook krant wat je openslaat. Ook een website die je bezoekt enzovoort. Dus ja. Mensen zijn wel een hele grote hoogkwaliteit aan foto's ook wel gewend. En de commerciële kwaliteit van foto's.
Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. In video's, ook op YouTube. Natuurlijk is dat een grote groep, maar ook een hele, eigenlijk de grootste groep doet dat gewoon nog niet zo op die manier.
Nee.
En je hebt natuurlijk nu wel het vloggen, wat heel erg populair is. Dat de camera gewoon in de hand gehouden wordt en op je gericht wordt. En daar kun je wel verhalen mee vertellen. En dat is natuurlijk nog steeds diezelfde essentie wat erin terugkomt. Ja. Ook in het vloggen. Het hoeft niet eens het allermooiste beeld te zijn. Maar als je oprecht een verhaal kan vertellen, dan kan video dat dus al doen. Kan die op die manier dus al een emotie oproepen.
Ja.
En dat is met fotografie nog veel moeilijker.
Nou, dat is ook zo. Ik ben trouwens een beetje ziek hoor. Dus als ik af en toe wat kuch of hoest, dan komt dat door mijn verkoudheid. Maar dat klopt inderdaad, ja. Maar zoals die video waar jij het over hebt, die je hebt gemaakt, hè, voor jouw kanaal. En die jij je vader hebt laten zien. Ik zie hoeveel werk daarin zit. Er zit zoveel werk in. Al die stappen, alles uitgedacht, al de camera placements. Het is heel veel gedoe.
Ja.
Dus zo'n video zo goed maken, daar zit ook heel veel tijd in. Maar dezelfde hoeveelheid tijd kan ook zitten in de foto.
Ja, als je een reis gaat afleggen naar, weet ik veel wat, Nieuw-Zeeland. En dan ben je van tevoren alles aan het plannen. Hoe komt de zon? Ik moet er in het voorjaar zijn, want dan staat de zon zo en zo. En ik heb die voorgrond nodig. Het liefst wil ik ook nog dat er ijs in een meer ligt. Ik noem maar even iets geks. Ja. En dan ga je erheen. En dan moet je er vervolgens misschien meerdere malen heen. Dus ja, als je het op die manier gaat bekijken, kun je er heel veel tijd aan kwijt zijn. Dan heb ik over landschapsfoto natuurlijk.
Ja, want jij gaat naar Nieuw-Zeeland, hè? Dus ja, ik ga niet helemaal een random voorbeeld. Maar
nee,
heb je dat
nee,
ook...
dat klopt.
Heb je dat dan ook gedaan? Heb jij nu al dingen uitgezocht en dingen bekeken waar je denkt van, nou, daar zou ik op dat tijdstip met dat weer in die omstandigheid wel graag een foto willen maken?
Ja. Ja, ik heb van tevoren op allerlei locaties zitten zoeken. Ja. En die heb ik verwerkt in een Google Maps. En die kun je dan zelf maken en pinnen. Mm-hmm. Nou, vervolgens heb ik dan op een bepaalde pin, bijvoorbeeld bij Hooker Lake, is best wel een bekende spot in Nieuw-Zeeland. En die heb ik gepind in Google Maps, foto toegevoegd. Vervolgens heb ik in een andere app opgezocht wanneer de zon op een bepaalde datum op de berg schijnt, zeg maar, op welk tijdstip. Dus ik weet precies...
Ja, ik weet precies waar je daar moet zijn.
Ja, ik weet precies hoe laat ik daar moet zijn en wat ik moet lopen. Nou, dat zit allemaal in die Google Maps beschrijving, zeg maar. En dus op die manier ben ik dat zeker aan het plannen, ja.
Maar, oké. Nou, even weer terug naar het begin. Jij vroeg aan mij inderdaad van, hoe komt het dat jij van fotografie naar video bent gegaan?
Ja, en vooral ook het begin. Wat heeft jou toen destijds... doen besluiten om juist als ondernemer, zeg maar, aan de slag te gaan?
Ja, dat is een goede vraag, want dat is ook wel een hele moeilijke stap, hè, voor veel mensen om dat te doen.
Ja.
Ik krijg die vraag wel vaker van, hè, hoe begin je aan zoiets? En voor ons was het eigenlijk, voor ons allebei, eigenlijk vrij eenvoudig. Want we waren gewoon student. En jij was net student af, denk ik, toen je begon. Of je was ook, nou, je had ook al een KVK'tje toen je aan het studeren was.
Ja, ik was het freelancer tijdens de studie. Ja. En toen ik klaar was met de studie, ben ik mijn designbureau begonnen.
Ja, maar dan, kijk, dan ben je heel jong en dan heb je weinig, neem je weinig risico relatief. Hè? Je hebt geen huis, je hebt geen kinderen, je hebt geen auto en zo. Dus,
Had je toen ook zoiets van, ik moet het nu doen en dan later doe ik het misschien niet? Of had
nee,
je dat
nee,
niet
nee, helemaal niet, want ik wilde helemaal niet ondernemen. Want ik heb een keer een bedrijf gestart toen ik 20 was. En dat bezorgde me toen zoveel stress en ellende dat ik echt een soort burn-out kreeg of zo. Ze zeiden toen dat het vijver was, maar ik ben echt een jaar lang kon ik echt bijna niks, of anderhalf jaar.
Ja.
En toen dacht ik...
Dat was nog voor de studie dan eigenlijk zelfs nog?
Ik heb toen een jaar met jou gestudeerd.
Ja.
En toen ben ik gestopt en ben ik dat bedrijf begonnen.
Ja.
En toen heb ik dat gedaan en toen heb ik daarna recht gestudeerd.
Ja.
Maar toen ik dat bedrijf was begonnen, toen dacht ik al, ik ben geen ondernemer. Ik ben geen ondernemer. Ik ben zakelijk niet goed.
Ja.
Dat kan ik niet. Ik was altijd creatief, als kind af aan al. Ik was gewoon creatief. Maar toen dacht ik dus, toen ging ik recht studeren. En dacht van, ja, ik vind creatief bezig zijn heel leuk. En het kon dus ook van alles zijn. Hè. Ik had ook wel, ik had een designer kunnen worden. Fotograaf, videograaf. Noem het maar op. DTP'er of zo.
Ja.
Maar toen was het gewoon echt heel erg. Oké, dit doe ik om mijn studie te betalen. En ik was zometeen gewoon advocaat.
Ja.
Ja.
Precies, dus je had echt het doel voor ogen.
Ja, ik wilde echt advocaat worden. Ik wilde gewoon ook een goede zijn. En dat was mijn doel. En ik dacht, dit doe ik. Dat is misschien ook wel gewoon heel prettig. Dat je dan op een hele, hele ongedwongen manier kan je dan bezig. Hè?
Ja.
Je hoeft niet... Je hebt niet het idee dat je er ooit verder mee gaat. Dus ja, maakt ook niet uit als het niet lukt. En dat geeft wel ook wel weer een soort vrijheid natuurlijk. En ook wel weer en ook geen druk. Wat jij eigenlijk nu ook doet. Jij gaat, en dat vind ik ook wel heel erg knap, op jouw leeftijd wel met toch wel iets meer zorgen. Hè? Je hebt toch een
iets meer risico dan toen ik designbureau had. Of ging beginnen, direct naar de studie.
Ja.
En nou zijn we, weet ik veel wat, iets van 9 jaar verder of 10 jaar verder.
Ja.
En dan begin ik iets heel anders inderdaad. En dat klopt.
Ja, maar wel op een hele relaxte manier.
Ja, dat klopt.
Ja.
En dat doe ik ook heel bewust, die relaxte manier. Omdat ik ook denk dat wat ik doe qua landschapsfotografie een bepaalde tijd en rust nodig heeft. Ik heb destijds met mijn compagnon, bij mijn Studio Wolf, zo heette het bedrijf dat ik had, hebben we ook heel vaak tegen elkaar gezegd, we moeten echt tijd in gaan plannen om niks te doen. En om gewoon ons brein te laten rusten. En dan komen vaak ook goede ideeën. Als je continu maar productief bent, dan schiet je eigenlijk niet veel op. Ja, natuurlijk, je bent productief, je verdient geld, maar hoe breng je je bedrijf verder? Hoe ga je verder innoveren? En dan heb je tijd nodig. En dat is precies wat ik doe. Ik heb nu een aantal dingen gekozen die ik aan het opzetten ben. Maar ik wil ook niet te veel doen. Want de dingen die ik doe, wil ik goed doen. En verder wil ik ook tijd hebben om vrij te kunnen zijn, om te gaan fotograferen, om op pad te gaan, om met mensen af te spreken. En dat is eigenlijk een beetje...
Ja, dat is wel heel gaaf. Maar oké, maar dan even de vraag even terugstellen. Want jij had dus, dat weten de mensen denk ik ook, hè? We hebben het al behandeld. Dat jij een succesvol bedrijf had en je bent ermee gestopt. Je wilde wat voor jezelf gaan doen, weer even terug naar de basis. En jij koos dus fotografie, landschapsfotografie specifiek uit.
Ja.
Hoe kom jij daar zo bij?
De fotografie zat al een tijd... hield ik me al heel lang mee bezig eigenlijk. Al sinds mijn 15e een beetje had ik de oude Pentax camera van mijn vader. Een Pentax ME Super was dat, 35 mm. En daar ging ik wat mee fotograferen. Leerde ik een beetje over sluittijd en diafragma van mijn vader dus. En vervolgens heb ik mijn eerste 350D spiegelreflex gekocht. En ik ben allerlei kleine gekke dingen gaan fotograferen. Iedereen die een camera koopt op je jongere leeftijd, die gaat alles fotograferen. Bloemetjes in de tuin en bijtjes en de katten van mijn ouders. Dus allerlei verschillende dingen. Ook landschappen was ik al mee bezig. Wat ik als kind ook altijd deed, ik was veel buiten. En ook met vrienden en hutten bouwen. En wat we ook deden was mensen een beetje besluipen. Dus dat de fietsers langskwamen en dat wij dan verstopt lagen. Dat gaf al een bepaald soort kick, zeg maar.
En dat niemand het door had.
Dat niemand het door en weet ik wat allemaal. Dat heb je als kind natuurlijk, dat gewoon leuke spelletjes zijn.
Ja.
Dus ik was ook altijd al buiten. En door die camera heb ik dat uiteindelijk een beetje gecombineerd. En vervolgens ben ik tijdens Studio Wolf, het designbureau wat ik heb gehad, in een soort van burn-out geraakt. En uiteindelijk door veel rust en veel buiten zijn, kwam ik eigenlijk weer terug op het fotografie en die natuur. En ben ik veel meer gaan doen, nog meer gaan doen. En uiteindelijk ervoor gekozen om daar gewoon vol voor te gaan. En één ding heeft wel een belangrijke factor in gespeeld. Op een gegeven moment werd ik gevraagd door het Groningen Landschap of ik hun kalender wilde fotograferen voor 2019. Dus een echte opdracht. Dus dat heb ik vorig jaar gedaan. En dat gaf best wel een kick. En ook wel het idee van, hey, je kunt hier ook iets mee doen. En toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment de knoop doorgehakt om grotendeels met landschapsfotografie bezig te zijn. En daar iets mee te starten.
Ja, hoe beviel dat eigenlijk, zo'n opdracht doen in dat vakgebied? Want daarvoor maakte je gewoon foto's voor jezelf. Hè? Dat je zonder tijdstuk en zonder druk kon je gewoon de natuur in.
Ja.
Terugkomen, niks. Maakt niet uit. Je was lekker op pad met je hond, Nicky.
Ja.
En toen opeens moest jij een kalender schieten. En elke maand moest gevuld. Kon niet een witte, blanco pagina zijn.
Nee, klopt. Ik ben een beetje gaan plannen, maar ja, het weer is gewoon heel belangrijk. Want ik had van tevoren ideeën. We gaan weer Google Maps gaan kijken. Ik wil diverse plekken hebben. Ja. Met mooie vormen in het landschap. Divers, met meren, weidelandschap, natuurgebied, van alles en nog wat. En dan ook een beetje door de hele provincie heen. Dus dat ben ik eerst gaan bepalen. En vervolgens wil je ook nog verschillende lichtomstandigheden. Dus je wilt een opkomende zon, je wilt mist boven het landschap, je wilt een bevroren land. En al die situaties wil je ook gaan creëren. En dat is vooral heel erg moeilijk.
Ja.
En het is gewoon een kwestie van gaan en hopen dat het weer... Ja, je kunt natuurlijk van alles plannen door verschillende apps te checken en een beetje geluk te hebben.
Mm-hmm.
Dat is uiteindelijk best wel gelukt. Ik moet wel zeggen, het waren droomfoto's trouwens, hè, en Groningen vanuit boven.
Ja.
En ik was op een gegeven moment wel een beetje klaar met de droom.
Want, oh, hoezo?
Nou, je bent alleen maar aan het drone vliegen. Dat is eigenlijk vooral waar je mee bezig bent.
Zo leuk werkt toch? Ik vind het altijd wel leuk.
Het is wel leuk, maar op de duur ben je er ook wel weer klaar mee. En dan loop je liever in het land, je camera in je hand, statief op de schouder en de natuur door. En,
maar mag je heel even tussendoor? Wat een thema is, wel bij ons, merk ik, door de podcast heen, is dat wij wel snel weer ergens klaar mee zijn en op zoek gaan naar weer een nieuwe soort van prikkel.
Ja.
Is dat fotograaf of creatieveling eigen of is dat ondernemer eigen?
Best interessant. Want ik denk beide. Wat een dilemma is voor designers, even een zijsprongetje.
Mm-hmm. Is ook creatief werk.
Is ook een creatief werk, ja. En is dat... Dat merkte ik aan heel veel designers, ook om me heen.
Ja.
Is dat het ene moment vind je het heel leuk om telkens korte opdrachten te doen. En als je dat dan veel hebt gedaan, dan verlang je eigenlijk naar een project dat langer duurt. Dat je alles erin kan geven.
Mm-hmm.
Maar heb je dat al een tijd gedaan, dan wil je weer terug naar die kortere opdrachten.
Ja.
Dus dat is continu een beetje een struggle waar je dan in zit. Maar ergens denk ik ook dat het gewoon prima is. Maar ja, ik denk dat het wel inderdaad met creatievelingen te maken heeft. Ik denk meer met creatievelingen, want ondernemers is het natuurlijk wel zo dat je als je iets doet en dat doe je goed, dan ga je herhalen.
Ja.
En dat blijf je doen en dat verbeter je, dat ga je fine-tunen. En dat is echt ondernemerschap. En creatievelingen zijn vaak, nu wil ik wel weer iets anders doen waar ik mijn creativiteit in kan uiten.
Die kunnen opeens 180 graden draaien.
Ja, misschien wel. En wat natuurlijk belangrijk is, want je hebt een bedrijf, een business, je moet je project wel netjes afronden. Dus je moet er dan voor gaan zorgen dat het project wel leuk blijft en dat het niet te extreem wordt. Wat bij mij daarin wel werkt, is reflecteren. Dat ik één keer in de twee weken, dat is wat ik nu sinds een tijdje doe, ga ik met mezelf eigenlijk in gesprek. Wat vond ik de afgelopen twee weken dan goed gaan en wat vond ik er minder goed gaan?
Oh,
en dat schrijf ik op.
Ligt echt? Dat is wel confronterend ook.
Ja, sommige dingen wel.
Het is geen struisvogelmentaliteit. Het is echt wel jezelf recht in de spiegel aankijken. Van oké, wat heb ik afgelopen twee weken gedaan?
Ja een vriend van me waarmee ik een meetup organiseer, die zei dat tegen me van, hey, wat vaak wel goed werkt is reflecteren. En dan kun je heel snel terugkijken op wat gaat er nou niet zo goed. En vaak als je dan dat doorhebt en je gaat een plan op basis daarvan maken, van een idee van hoe wil je dat verbeteren, waar wil je naartoe? En als dat alleen in je hoofd komt, dan gaat het vaak automatisch, ga je er naartoe.
Oh, cool.
En als je er niet van bewust bent, gebeurt er eigenlijk niks. Dus dat is een beetje...
Dan kabbelt het maar weer voort en dan maak je dezelfde fouten en dan val je in dezelfde kuilen enzovoort.
Ja, want als je alleen maar aan het zeuren bent, ik vind het project niet leuk, ik wil iets nieuws. Nou, wat nou als je dan dat gaat opschrijven en voor jezelf gaat bedenken, wat kan je eraan doen? Dus je moet een beetje de ontwerper van je eigen werk en je omgeving zijn, zeg maar. In plaats van dat je het alleen maar een soort van... een beetje afkraakt of wat dan ook. Of jezelf een beetje de grond instampt of bepaalt van wat er nu is. Dus je moet het een beetje omdraaien misschien.
Het is wel moeilijk, denk ik, om te doen. Ik denk dat veel mensen dat ook heel moeilijk vinden.
Ja. Het reflecteren, dat doe ik al jaren. Maar niet dat ik het iedere twee weken doe. Meestal als het dan echt even niet goed ging of zo. Mm-hmm. Ik zat echt met dingen in mijn maag. Dan pas ging ik opschrijven. En dat duurde misschien een keer een jaar voordat ik dan dingen ging opschrijven.
Ja,
en nu doe ik het dus wat vaker en kijk hoe dat gaat bevallen.
Maar oké, dus ja, want ik ken ook genoeg mensen die het juist heel prettig vinden om eigenlijk hun hele leven hetzelfde te doen.
Ja.
Hetzelfde werk, dezelfde auto rijden. En als die op is, kopen we weer precies zo een. Alleen dan de versie 7, versie
8,
versie 9.
Ja.
Liefst hetzelfde huis houden. En eigenlijk de inrichting niet te veel veranderen. En dan langzaam zeg maar op de dood af te stevenen.
Dit klinkt alweer een beetje als die ondernemer. Die continu zijn leven een beetje verbetert en zo. Maar dat is het ook. Dan is een ondernemer toch weer anders, hè?
Ja, maar ik denk dat je verschillende soorten ondernemers hebt. Hè. Je hebt natuurlijk een bijvoorbeeld een Elon Musk. Dat is niet de type ondernemer wat jij net schetst.
Nee.
Die landt...
laten we zeggen, een hele zeer creatieve, innovatieve ondernemer.
Ja, die laat raketten zeg maar weer landen op dronebootjes die recht opstaan. Ik bedoel, dat is niet heel erg conservatieve ondernemer. Maar ik snap denk ik wel wat jij bedoelt hoor. Maar het is dus, je denkt dus vooral creatieveling eigen. Dat ze constant eigenlijk alweer op zoek zijn van wat's next? Wat kunnen we nog meer? Wat kunnen we nog meer? Echt alles uit jezelf proberen te halen.
Ja, dat denk ik wel.
Kijk, het is natuurlijk ook makkelijk praten als jij in een situatie zit waar we het dus in het begin over hadden, dat die situatie redelijk veilig is. Hè? Dus als je studeert, krijg je in de meeste gevallen krijg je studiefinanciering of je kan bijlenen of zo. Hè?
Ja.
Dus je hebt in ieder geval... je kan
wij kregen nog studiefinanciering inderdaad. Tegenwoordig is het echt een volledige lening.
Ja, nou, ik kreeg het eigenlijk ook niet meer achteraf, omdat ik het weer terug moet betalen, mijn studie heb gemaakt.
Ja, okay.
Maar het punt is daar inderdaad. Maar je had in ieder geval wel een bron van inkomsten. Je kon gewoon eten, je kon gewoon drinken. Je kon de huur betalen, die was niet zo hoog.
Klopt.
En als jij die lasten niet hebt, dan kan je ook wel weer creatiever zijn en vrijer zijn in je geest. Hetzelfde geldt eigenlijk voor nu. Als jij in een situatie zit waar je nu in zit, waar jij rust pakt en jezelf uitvindt, dat kan alleen als jij financieel geen zorgen hebt. Als jij nu zorgen hebt en je komt de volgende maand niet door, dan ga je weer heel anders om met het uitkiezen van je opdrachten en het uitkiezen van je projecten en het lopen door een bos enzovoorts.
Ja.
En dat schijnt ook een van de redenen zijn dat als jij eenmaal... in een sociaal laag milieu beland, zeg maar. Dus in de bijstand.
Minimum inkomen of dat soort dingen.
Ja. Of nog lager, zeg maar. Bijstandniveau. Het schijnt ook zo te zijn dat die mensen zoveel zorgen hebben over het rondkomen, dat ze ook totaal hun creativiteit en vindingrijkheid verliezen, omdat dat zoveel, zeg maar, bandbreedte opneemt van je hersenen.
Ja.
Dus... enerzijds is het dus heel makkelijk om een bedrijf vanuit rust te beginnen. En anderzijds is het ook ook wel weer heel lastig, want je voelt die druk niet. Dus er moet ergens een middenweg komen, toch?
Ja, klopt. Om nog even over wat je net zei terug te komen. Ik geloof best wel in een basisinkomen, wat ze in bepaalde landen aan het proberen zijn. Dat iedereen, maakt niet uit hoeveel je verdient, standaard een basisinkomen ontvangt van de overheid. En dat het belastingstelsel systeem, zeg maar, dus ook over de kop gaat. Dat zorgt er dus voor dat je dus iets minder stress hebt. En er zijn ook onderzoeken gedaan dat als je dat hebt, alsnog wel werk gaat zoeken, maar dan op een veel relaxtere manier, zeg maar. En kun je gaan doen ook wat je wil doen, en dan kun je veel meer daarin floreren, zeg maar.
Precies wat je eigenlijk nu doet, kan je dan gewoon doen.
Ja.
Als je gewoon vanuit niets begint, zeg maar.
Ja.
Ik ben daar ook echt een voorstander van, al sinds die eerste geruchten erover waren, weet ik wel, 6 jaar geleden of zo. Dat is een heel interessant idee, inderdaad.
Ja. Maar goed, het gaat wat langer duren. Maar ik heb laatst nog een boek over gelezen.
Volgens mij gaat het niet gebeuren, hoor. Nee,
het kan zo nog 20, 30 jaar duren, misschien. Ja. Maar ergens denk ik dat het gewoon uiteindelijk wel gaat gebeuren. Maar het gaat heel lastig worden. En ik ben vooral benieuwd hoe dat nu... Daar ben ik niet van op de hoogte, hoor. Maar hoe dat nu verder in Scandinavië gaat. Finland was er volgens mij ook mee aan het experimenteren. Ja, ook in de overheid en zo.
Kleinschalige experimenten zijn dat, hè? Ja. Dat zijn kleine gemeentes.
Die experimenten worden al tientallen jaren gehouden.
Ja.
Ook in de jaren 50, 60, 70 werden ook in volgens mij de Verenigde Staten daar alle experimenten mee gehouden. En die waren eigenlijk best wel succesvol. Mm-hmm. Maar ze zijn toch in de doofpot gestopt. En...
Het kan ook heel leuk nivellerend werken, hè? Bij zeker ook in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld wat je nu hebt, dat Amazon bijvoorbeeld van die bezorgers helemaal uitbuiten. Die moeten dan echt voor, of Uber, die moeten voor
En dat zijn allemaal freelancers en die buiten helemaal uit, geen pensioen, helemaal niks.
Exact, helemaal niks. En echt minimum loon, dus echt voor die werken voor $9 per uur of zo, rijden de hele nacht rond, omdat ze dan precies voor morgen vroeg dat pakket in huis willen hebben. Kijk, die mensen, als die een basisinkomen krijgen van zeg 1200 euro per maand of zo, die zeggen tegen het Amazon een dikke vinger.
Ja. Die gaan dan doen wat ze waarschijnlijk echt leuk vinden.
Die gaan dan doen wat ze echt leuk vinden. En wat er al gebeurd is, dat kan Amazon niet meer concurreren op de manier zoals ze nu doen met de leuke, kleine, gezellige winkeltjes in de stad.
Ja.
Dus die krijgen weer een boost. Daar komen weer baantjes en mensen die gaan dan in de stad werken waar ze wonen. En die kunnen dan weer gewoon gezellig in loondienst in een leuk winkeltje. En dat Amazon, dat hele grote Amazon, dat ploft. Nou, heel jammer voor al die aandeelhouders. Maar er kunnen interessante dingen gebeuren, snap je? Ja. Dat kan weer een klein beetje teruggaan naar wat oude tijden. Ik weet niet of dat
even,
goed is,
even
hoor,
weer man. Terug van het kapitalisme, zeg maar. Dat iets minder wordt af en toe.
Ja,
dat zie je sowieso wel.
Nu heel erg ziet, is dat de hele grote bedrijven gewoon steeds meer macht krijgen.
Ja.
En dat leuke, grappige start-ups worden gewoon gelijk kapot gekocht of kapot geconcurreerd. Dan zie je bijvoorbeeld Spotify en Apple Music. Dat Apple dacht, dat is een slim idee. En die zet er gelijk een dienst tegenover. En die is nu groter dan Spotify.
Ja klopt. Gewoon. Of bijvoorbeeld Facebook, die Instagram, WhatsApp, allemaal. Ja. En dat zijn dan nog de grote namen. Die hebben nog zoveel andere bedrijfjes, startups die ze dan overkopen.
Ja.
En dat is gigantisch.
Ja, want Facebook is natuurlijk een gigant. Hè? En dat ze Instagram zagen kopen, Instagram op hebben gekocht. Dat is de beste move van alle tijden. Ja. Maar ja, het is nu wel allemaal van Facebook.
Ja.
Met alle data lekken en schandalen als gevolg.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt zeker.
Dus ik denk dat er een leuke kant aan voor. Ik denk uiteindelijk dat systeem gewoon beter is voor een grotere groep mensen.
Ja, en ook misschien wel grotendeels voor creatievelingen. Want heel eerlijk, voor mij is dit ook niet het makkelijkste. Ik ben net begonnen, dus voor mij zitten hier nu niet heel veel inkomsten in.
Nee.
Om heel eerlijk te zijn. Ik heb veel gespaard en dat soort dingen door de afgelopen jaren. En daar kan ik nu op gebruiken. Ik heb daar voor mezelf ook doelen voor gesteld.
Ja.
Over 2 jaar wil ik graag dit en dit. En als ik dat dus niet haal, dan ga ik wellicht wat minder werken.
Wat zijn je doelen dan concreet? Over 2 jaar bedoel je?
Dat is een bepaald bedrag die ik dan wil verdienen in de maand.
Die je wil verdienen in de maand met
Ja, met fotografie.
Met fotografie.
Ja, en als het me dat niet lukt, dan moet ik misschien wel even goed gaan nadenken van... Hey, is dit dan misschien niet helemaal voor me weggelegd? En dan moet ik het ook niet gaan zien als falen, maar dan iets dat ik heb geprobeerd. En heel veel plezier in heb gehad en dat soort zaken.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk wel lastige dingen. En nou, waar we net over hadden, de basisinkomen zou daarin natuurlijk wel helpen. Zou heel veel mensen kunnen helpen.
Ja, want dat soort dingen is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hè? Want als je jezelf in dat doelen stelt met van ik wil dit en dit gaan verdienen per maand. En je komt natuurlijk vanuit een riante salaris wat je had. Dus misschien heb je er al wel vrede mee dat het niet meer gaat worden met wat je nu doet. Omdat het toch wel een beetje een niche-branche is en het vindt het heel erg leuk. Ja. Maar stel je leeft naar zo'n doel toe. Het is dus best wel, er zijn heel veel variabelen. Hè? Kijk, als jij alles voor jezelf doet zoals jij het wil doen, dan kan je jezelf niet kwaad nemen. Als je gewoon integer bent, je hebt hard gewerkt, op jouw manier hard gewerkt. Hè? Dus niet... Mm-hmm. Jezelf helemaal op pleurs
helemaal kapot
werken.
Gewerkt, nee, zoals ik in het verleden wel eens heb gedaan.
Of allerlei koude acquisitie gaat plegen waar je geen zin in hebt, weet je wel. Om telefoons plegen. Maar gewoon het werk laten spreken en werken aan Instagram, werken aan je website, werken aan je YouTube en zo.
Ja.
En hopen dat vanuit daar gewoon dingen naar je toe komen. En dat komt niet. Dat heeft eigenlijk voor een heel groot deel met geluk te maken.
Ja, dat klopt. Volgens mij is dat ook gewoon zo.
Ja.
En met sommige dingen, ja... Is dat zeker zo? En met sommige dingen heeft het ook met je persoonlijkheid te maken en hoe je met dingen omgaat. En weet ik het allemaal, dat zie je ook natuurlijk wel in andere YouTubers, Instagram niet zo. Er zit natuurlijk wel een verschil in, omdat Instagram behoorlijk veel anoniemer is. Nee, klopt.
Geluk heb je sowieso nodig, alleen... Ik denk dat het... ik vind het wel een heel dapper avontuur, in ieder geval, dat je aangegaan bent.
Ja, zo voelt het ook wel. Het is ook nog steeds heel gek. Nou, inderdaad, die inkomsten, dat is even heel gek. Even wennen. Dus ik moet af en toe echt wel even om me inpraten. Je hebt nu je tijd gegeven. Heb geduld. Want dat heb ik niet heel erg.
Je bent geen geduldig mens. Oh, je komt wel altijd geduldig over.
Nee. Ja, in mijn hoofd niet hoor. Dan heb ik echt geen geduld. Deze podcast gaat veel te langzaam. Nee. Maar en wat ik wel heb gedaan. Wat je net ook heel mooi zegt. Is dat je dingen kiest die een beetje bij jezelf staan.
Ja.
En ik heb echt een lijst met 25 dingen die ik wilde doen, zeg maar. Ideeën om mijn business mee te gaan runnen.
Ja.
En daar heb ik een aantal uitgekozen die dichtst bij me staan. Die ik het leukst vind om te doen. Ja. Ik wilde ook altijd meer met video gaan doen en educatie. Ik heb altijd al het idee gehad om op een hogeschool les te gaan geven. Maar dan over design of CSS. Dat leek me super tof.
Echt?
Ja, nee, oprecht. Ik heb ook wel workshops gegeven in CSS en in design. En dat was altijd heel erg leuk. Dus dat kan ik nu een klein beetje in de YouTube stoppen. En het maken van video. En dat is één ding. En natuurlijk het gewoon naar buiten gaan. Het fotograferen en een aantal andere dingen die ik dan doe. Ja. Maar dingen die dichtbij je staan. Ik denk dat dat wel heel goed werkt. Want als je dat niet gaat doen, dan worden het moedjes. En uiteindelijk merken mensen dat, denk ik wel.
Ja, maar vergeet niet dat jij wel een heel luxe leven hebt. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen. Er zijn heel veel mensen die helemaal die luxe niet hebben om alleen maar dingen te doen die ze leuk vinden, die dichtbij ze staan. Die moeten gewoon naar hun werk en die moeten gewoon zorgen dat de brood op de pan komt, dat de kinderen het eten hebben, dat de hypotheek betaald wordt.
Ja. Ik zal het niet ontkennen dat ik geen luxe positie heb. Nee. Dat is absoluut waar.
Nee, maar dat is een hele luxe positie. En ik denk dat er ook wel veel luisteraars zijn die denken van, wat een vet nest dat hij alleen maar dus de leuke dingen wil doen. Want werken is niet bij definitie altijd leuk. Voor de meeste mensen dan niet, want het is namelijk zo wat niet zo leuk. Nee. Maar je wordt gecompenseerd door middel van geld.
Ja, nee, dat klopt. Dat is zeker waar. Het is ook niet allemaal leuk natuurlijk. Wat ik bijvoorbeeld helemaal niet zo leuk vind, is posten op Instagram en zo.
Nee.
Ik gebruik een app ervoor, Later. En daar kan ik posts mee foto's mee inplannen. Ook een verhaaltje bijzetten en dat soort zaken. En één keer in de twee weken plan ik een aantal foto's in. Voor de twee weken erop, zeg maar. En daar doe ik het dan mee. En dan komen ze automatisch, worden ze gepubliceerd. En dan hoef ik dat niet allemaal meer op de dag zelf te doen. Ik ben liever een uur kwijt om even wat in te plannen, dan dat ik meerdere keren per week iets aan het doen ben. Want ik vind Instagram gewoon eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar ik weet wel dat het me iets kan brengen. Dus ja, sommige dingen moeten dan wel.
Ik vind Instagram ook echt verschrikkelijk.
Ja, terwijl jij juist heel veel hebt gedaan. Misschien vind je het daarom zo verschrikkelijk.
Ik vond het altijd al verschrikkelijk.
Ja, want om de duur ben je er heel veel met Instagram gaan doen.
Ik haat Instagram.
Vertel.
Nee. Ja, het is gewoon zo'n grote poppenkast, het hele Instagram. En ik ben er op de duur heel veel mee gaan doen. Het is weer heel dubbel. Ik zeg nu wel dat ik Instagram... dat is ook niet helemaal waar. Alleen... Het wordt gelijk zo misbruikt en overspoeld. En ik doe daaraan mee.
Ja, maar jij wilde ook zien wat het zou doen. Toch? Dus voor jou was het volgens mij ook een experiment om te kijken van, hey, als ik nou echt heel veel tijd erin ga steken.
Ja.
En wat dat dan kan doen met volgers. Hoe snel gaat het dan?
Ja, zeker.
Je was nieuwsgierig.
Ik was nieuwsgierig en ik ben ook gewoon eigenlijk wel misschien... ook wel, net als bijna iedereen, ontvankelijk voor aandacht.
Ja, maar dat is sowieso interessant, want volgens mij onder creatievelingen is dat een heel groot onderdeel. Want
ja, maar waarom zou ik, als ik zo integer ben als ik mezelf altijd vind, ja. In mijn werk sowieso, ik heb altijd wel een paar regels, en het is integer zijn, goed werk afleveren en hard werken.
Mm-hmm.
Dus als ik iets zeg, op zakelijk gebied vooral, en op privégebied natuurlijk probeer ik het ook, alleen ja, dan vind ik de lading iets minder groot. Als ik een keer een vriend afzeg omdat ik bijvoorbeeld niet zo lekker voel, dan denk ik, nee, prima. Maar als ik een klus kan ik niet zomaar afzeggen als ik me niet echt lekker voel, dan ga ik gewoon heen. Helemaal als er veel mensen zijn en veel mensen, dan ga ik niet op de dag ervoor ga ik afmelden. Dat gaat mij niet gebeuren.
Nee.
Maar waarom, als ik zo integer ben en zo puur wil werken en zo,
mm-hmm.
Waarom post ik dan een Instagram story van hoe ik fanatiek op een rollerbank aan het fietsen ben?
Ja, vertel het maar.
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat is dan toch weer dat ik denk van, er zijn heel veel mensen die ernaar kijken en dan denk ik van, ik ben goed bezig. En ook mensen waar ik mee ga fietsen, die, dat is een man onder elkaar, hè? een beetje opjutten en
ja,
zo.
Ja, nee, natuurlijk, dat werkt zo.
En ik vind het dan leuker om dat zo en passant in de story te doen, dan rechtstreeks aan iemand te appen van, kijk, je loopt weer achter. Ik ben weer lekker bezig geweest, het regent buiten, maar ik heb wel even 2 uur gefietst.
Het is eigenlijk geen tik in het gezicht, maar een knipoog.
Ja, heel erg een knipoog. Alleen, het is niet echt per se nodig. En dat is volgens mij, Instagram in een notendop, zeg maar. Het is, veel mensen posten heel veel dingen die niet echt per se nodig zijn, maar dat is ook heel erg selectief. Ze pakken gewoon uit was voor hun identiteit of hun imago groot. En dat posten, waardoor ze eigenlijk van zichzelf een merk maken. En dat was mijn doel met Instagram. En dat is ook die haatverhouding met liefde. Is dat omdat Instagram voor mij, van mij, ER van Dam en Jean van Dam, een sterke merk heeft gemaakt. Ik ben, en net als alles wat we doen, net als deze podcast, voor mij en voor jou een sterke merk maakt. Merknaam Aljan, die jij heel mooi hebt. Je hebt een hele mooie handle. Aljan, @ Aljan. Wordt sterker naarmate je meer produceert.
Ja.
Als je niks doet,
dan als je stil blijft, dan gebeurt dat niet.
Nee, en dat is voor mij de liefdeverhouding met Instagram. Het zorgt voor heel veel bereik.
Ja. Dus je eigenlijk zeg je, liever niet, maar als je een bedrijf bent, moet je bepaalde dingen wel doen. Want het geeft je bereik. Het kan een bedrijf ook maken.
Ja, als ik geen bedrijf had, was de enige social media wat ik had gehad, was Strava. Als al het andere...
De sporten.
Ja, de fietsapp. Ja, fiets-app. Al het andere zou ik echt wegdoen in een heartbeat. Facebook, Instagram, Twitter heb ik niet, maar alles weg.
Dat is wel grappig wat je zegt eigenlijk. Want misschien heb ik datzelfde wel. En ik had voor Studio Wolf had ik veel Twitter, wat ik heel veel gebruikte. En had ik echt wel wat aan, hoor. Maar als ik Studio Wolf nog niet had gehad. En als ik nou dit niet was gaan beginnen. Vooral dus de fotografiebusiness. Ik post alleen maar landschapsfoto's op Instagram. Ja. YouTube gebruik ik nu om video's over landschapsfotografie te posten. Maar als ik dat niet heb, ik zou misschien een andere baan hebben waar je, weet ik veel wat, dat ik accountant zou zijn of zo.
Ja.
Wat zou ik er dan op doen? Want heel bewust heb ik ervoor gekozen om op Facebook en Twitter eigenlijk niks mee te doen.
Ja.
Omdat mij dat alleen maar afleidt van de dingen die ik wil doen.
Ja, leuk zat. Ja. Maar YouTube vind ik trouwens wel leuk.
Ja, maar YouTube kan ook heel verslavend zijn. En dat is niet zo leuk.
Nee, ik ben niet verslavingsgevoelig.
Oh, ik wel.
Ja?
Ja.
Ja, je kan echt lang blijven sneuzen op YouTube.
Ja, zeker.
Oké, maar dan zie je dus weer rechts iets. Dat is ook interessant.
Ja, ik heb dus... als ik ook in landschapvideo's zit... Hè, ja. Weet ik het over allemaal leuke dingen of over camera's. En nou, daar kan ik heel lang naar blijven kijken. En of ik zoek een nieuwe lens. Nou, dan ga ik me helemaal kapot kijken op YouTube. Mm-hmm. En dan ga ik artikelen zoeken op Google en weet ik het allemaal. Maar wat ik zelfs heb gedaan in mijn in Chrome en Google Chrome, de browser die ik gebruik, is dat je de recommended video's ziet als je een video aan het bekijken bent. Nou, die recommended video's, dat heb ik zeg maar met een soort scriptje, heb ik dat onzichtbaar gemaakt.
Oh echt? Omdat dus je anders doorklikt?
Anders klik ik door. De autoplay staat sowieso uit natuurlijk.
Ja,
daar heb ik ook helemaal ergens voor.
Ja.
Maar anders ga ik doorklikken. Blijf ik doorgaan. En daar heb ik gewoon ook geen zin in. Dus ergens ben ik verslavingsgevoelig. Misschien is dat ook de reden dat ik geen koffie drink. Misschien, maar nou goed.
En geen drugs doe.
Nee, dat heb ik nooit gedaan. Dus dat is het beste gewoon niet aan beginnen.
Maar alcohol dan?
Ja, dat heb ik onder controle. Nee, dat heb ik helemaal geen... Daar heb ik ook niet echt last van.
Daar denk je ook niet veel van.
Nee, valt wel mee. Dus het zijn bepaalde dingen. Misschien zijn het wel vooral sommige sociale dingen. Maar het is natuurlijk best wel een bekend verhaal wat social media ook met jongeren doet. Maar ook,
ja,
ook met mensen van ik noem maar wat 50, 60 zijn. Ja. Die ook heel erg verslaafd zijn aan WhatsApp. En daar continu met die telefoon, het piepje en het blingetje bezig zijn.
Ja.
En dat zie ik wel veranderen door de afgelopen 10 jaar al wel natuurlijk. En vooral dat ik er zelf natuurlijk hinder van ondervind. Maar ik zie ook bij anderen wat het doet. En dat je minder geconcentreerd bent. En dat soort zaken. Maar ja.
Ja, en zometeen, kijk, het probleem wat er natuurlijk nu is met social media en met telefoons, is dus een beetje een bandbreedte probleem. Dat wij dus heel moeilijk die informatie die ons telefoon ons geeft kunnen opnemen. Daar hebben we nog best wel veel tijd voor nodig. Je moet je telefoon pakken, je moet het kijken, je moet het opzoeken, je moet het lezen. Ja,
en verwerken.
En dat, uiteindelijk gaat het dus zo komen dat het allemaal wordt geïntegreerd in ons brein met een hele mooie datalink-achtige manier. En dan kunnen wij altijd aan die informatie zitten.
Hier is een serie over, op YouTube, van een paar jaar terug. H+, heet dat. En hadden mensen, die kregen dan een chip.
Ja.
Geïnjecteerd, zeg maar, een soort van, weet ik veel, met hersenvocht in de hals, of weet ik veel wat dat waren, of in de rug. En En dan kon je door je ogen zeg maar van allerlei digitale dingen zien en ja, doen. Nou ja, weet
dat,
ik het allemaal.
Ja, ik denk dat,
maar
er
brak een virus uit, dus iedereen viel dood neer op de lader. Ja, dus,
ja, zo kan je
maar goed,
ook,
dit is een heel ander verhaal.
Maar, ja, dat is, nou ja, maar dat is wel in principe wat er nu een beetje aan de hand is. Zeg maar
ja, maar
dus,
als die dopamine... Ja, dopamine heeft ook heel veel voordeel. Zonder dopamine kunnen we, zonder dopamine kunnen we niet leven. We hebben het nodig, hè, want iedere berichtje dat je binnenkrijgt en die zie je... dat geeft je een klein dopaminestootje. En dat zorgt er ook voor dat we continu naar terug gaan. Maar we hebben het ook nodig, want we krijgen ook dopamine als we een beetje eten of slapen of een goed sporten. Gesprek hebben met iemand, sporten. Ja. Dus het is ook heel belangrijk.
Als je buiten loopt en je ziet een mooie boom en je denkt van, nou, ga ik een mooie foto
als
maken.
Ik een mooie boom zie, dan gaat mijn dopamine gaat echt knijterhard omhoog.
Ja, nee, precies. Dus, nee, maar zeker. Alleen, ik denk dat het... ik denk dat het social media dat het heel erg kan helpen met een business. Maar het blijft denk ik altijd wel een beetje een haat-liefde verhouding als je er niet heel erg dol op bent. Sommige mensen die zijn er echt wel heel erg dol op en die houden echt van Instagram, maar die houden echt van YouTube en die houden van Facebook. Ik heb dat niet echt. YouTube vind ik wel heel leuk. Ik ben niet vanaf school, ik ben echt nooit geweest. Ik kon gewoon roken, een pakje per dag heb ik ook wel gedaan. Begin toen nog was. En toen zag ik een keer op tv een chimpansee, die was verslaafd aan roken. Die zat alleen maar sigaretten te bieden van gasten in een dierentuin.
Oh,
en toen dacht ik, dat ziet er zo debiel uit. Daar ben ik ook gelijk mee gestopt en ik heb ook geen sigaret meer aangeraakt. En kan eigenlijk met alles, met koffie zou ik zo kunnen stoppen, met alcohol, met eigenlijk alles wel.
Ja.
Dus dat is wel een voordeel. Gamen en zo, daar ben ik ook nooit echt verslaafd aan geweest. Terwijl vrienden van mij, dat konden er niet mee stoppen.
Ben je ook een beetje verslaafd aan sporten dan? Is dat een flauwe vraag?
Nee, dat is wel een goede vraag. Want dat is in zekere zin is dat ook gewoon een dopamine boost die je krijgt, hè, achteraf.
Ja, ik krijg er geen dopamine van, hoor.
Nee?
Nee, bijna niet. Het is wat ik moet.
Vind je,
het is goed voor mijn hoofd en mijn lichaam. Maar...
Ja, ik vind... Ja, sport en muziek zijn echt wel ongeveer een beetje de drijfveren in mijn leven, denk ik.
Ja.
Dus van sporten zeker, van muziek ook. En ik denk dat muziek en sport voor mij wel verslavend zijn. Maar dat is een verslaving die ik toelaat. Nou ja, ik denk een ritme, een verslaving die ik in zekere zin toelaat, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Ik denk als ik... Alcohol heeft hetzelfde effect als sporten. Als ik elke dag lekker aan de wijn ga, dan heb je de volgende dag wel weer zin om aan de wijn te gaan. Alleen dan is het maar net de vraag van, hoe laat je dat toe? Kan jij dan ook gewoon zeggen van, nee, stop, dat doen we niet meer. En met sport laat ik dat heel erg toe.
Ja.
En ik denk dat als jij nou niet verslaafd bent aan sport, dan heb je nog niet echt dat ritme gevonden. Dat je echt elke dag een tocht doet en elke dag alles goed, net als met fotografie, alles goed voorbereid, alles goed... Ja. In je materiaal zit en dat allemaal als klopt en als op zijn plek valt, dan gaat het ook zo werken.
Ja.
Maar goed, met dat Instagram, om daar even op terug te komen. Ik denk dat voor mij inderdaad lastig blijft. En ik weet niet wat ik daarmee ga doen. Het was een experiment.
Ja.
En nu voel ik gewoon een druk om... Kijk, Instagram is namelijk ook zo anders dan... Ja, misschien ook wat zelfs als YouTube. Je moet eigenlijk in jouw categorie blijven posten.
Dus als dat klopt.
Als jij denkt van...
En dan liefst ook nog eens in dezelfde preset of zo. Maar goed, dan ga ik even extreem. Maar...
Nou, maar dat is wel waar. En als jij denkt van, ik ben landschap aan het doen, weet je wat? Ik ga nu leuke 13e-eeuws kerkjes fotograferen. Dan denken, en dat zit er nog redelijk dichtbij, hè? Dat je denkt van, oké, er zit een beetje een landschap om me heen.
Ja.
Maar dan denken die mensen, joh, van dit heb ik niet besteld, een follow.
Ja, ja
en,
dat klopt.
En dan zit je heel erg aan vast. En dus ik zit heel erg vast aan die hond van mij, die ik meeneem naar allerlei plekken.
Maar ja, hond is jouw Instagram-account eigenlijk.
Voor een grootste deel, ja. En soms heb je een uitspatting en die doet het dan ook wel weer heel goed. Alleen als je het te vaak doet, dan denk je met inderdaad is van, ja, dit heb ik niet besteld, unfollow.
Ja.
En ik ben er wel een beetje zat van om alleen maar op die hond op te zetten. En dan, je raakt ook wel...
Misschien is je hond er ook wel een keer zat van.
Ja, die hond is er. Die vindt het alleen maar geweldig als je ergens heen mag. Dus die raakt het niet kwijt. Alleen, ik denk dat wel uiteindelijk gaat vervelen. Dat dan die prikkels wel weer. Dat je wel weer meer prikkels wil. Terwijl als je gaat kijken naar een waarde die zo'n account heeft gekregen door de jaren heen. Dus ik denk dat heel veel mensen daar zullen naar een moord voor doen.
Ja.
En dan denken wij weer van, delete. En door, iets anders, weet je wel?
Ja, nee, precies.
En dat is wel weer typerend. Dat komt wel weer terug waar we eerst hadden. Dat we opeens 180 graden kunnen draaien. En iets wat waardevol is, waar veel mensen een moord voor zullen doen. Veel Instagram-volgers of een goed lopend bedrijf wat jij had. En dan in één keer denk ik, oké, stek gewoon stekker eruit.
Ja.
En,
we hebben het ook niet verkocht of wat dan ook. Stekker eruit en door.
Ja. Ja, dat is ook wel weer heel gaaf. Ja. Ik vind het wel heel gaaf.
Ja, nou goed, als iemand het overneemt, die kan dat ook verpesten. De naam die je hebt opgebouwd. Dus dan kun je soms ook beter stoppen.
Ja, ik heb dus ook een horlogebedrijf gehad.
Ja, dat is ook zo.
Ja, en ik had eigenlijk ook hetzelfde. Ik bedoel, had ik er echt geen zin meer in. Ik vond het ontwerp van dat horloge heel erg leuk.
Ja.
Het was een leuk idee met een vriend van mij, een goede vriend van mij. Ik dacht van, nou, dan gaan we dat doen. Maar hetzelfde als jij, bedoel, had ik er echt geen zin meer in. Dat hebben we toen trouwens wel verkocht aan een partij.
Mm-hmm.
Maar ik was ook heel, dat geeft al wel weer heel veel ruimte om weer andere dingen te doen. Dat is ook wel weer heel leuk.
Ja, nee, zo, dat is
heel,
ook zo.
Maar heel veel mensen soms snappen dat niet. Ik heb ook wel mensen die zeiden van dat je dat nou doet. En dat ben je natuurlijk ook wel duizend keer gehad. Hoor.
Ja. Ja, en bij ons waren er meerdere redenen om dit te doen. Dit van mij, dat ik het niet altijd even makkelijk vond, zeg maar. Dat is niet per se de hoofdreden. Maar die vragen hebben we wel veel gehad, ja. Van waarom nou eigenlijk?
Ja.
Aan de andere kant viel het ook wel mee. Dus ja, net zo wel even geleden.
Dat mensen ook zeiden, oké, nou, goed, en weer door?
Ja, nou, als ik het ging uitleggen ook waarom, dan snapten de meeste mensen het eigenlijk heel goed.
Jawel.
Dus dan is het ook prima.
Maar ik denk dat heel veel mensen ook het niet begrijpen. Die een droom hebben om iets van zichzelf te hebben wat zo goed loopt.
Ja.
En dan zit er toch iets in jou en ook in mij om dan op een duur gewoon te zeggen van ja, dit is toch niet meer...
Ja, ik weet niet. Het is misschien een bepaalde onrust of zo. Ik heb altijd dus mijn compagnon van destijds, die wist het ook. En we wisten van elkaar dat we dit niet eeuwig zouden blijven doen. Dat hadden we ons hadden wel een beetje afgesproken. Want er zijn nog zoveel andere dingen om te ontdekken, om te proberen. En wij waren beide, denk ik, vrij creatief. En zoeken naar verbeteringen, innoveren en dat soort zaken. En in sommige bedrijven kun je dat op een gegeven moment een beetje, kun je er een beetje op uitgekeken zijn. Dat je het uit hebt geïnnoveerd. Kijk, ik heb hier niet heel veel verstand van. Maar dat gevoel hadden wij allebei wel een beetje. En dat zou hierbij natuurlijk ook net zo goed kunnen gebeuren. Maar dat met landschapsfotografie, maar dat gaan we vanzelf zien. Ik heb het nu in ieder geval heel erg leuk.
Dat gaat waarschijnlijk sowieso wel gebeuren.
Ja.
Ja. Jouw kennende.
Ja. Hey, heb je nou een tip voor mij die ik nog kan meenemen in wat ik nu aan het doen ben in mijn business? Die jou bijvoorbeeld veel heeft geholpen.
Maar dan bedoel je een tip op gebied van fotografie of gewoon een tip op ondernemen?
Of ondernemen, kan alles. Kan een levenstip zijn.
Een levenstip. Ik voel mezelf nog niet heel erg in de positie om met advies te gaan lopen strooien. Aangezien ik zelf ook nog wel veel vragen heb en zelf ook nog wel heel erg zoekende ben. Naar waar wil ik uiteindelijk nou heel erg heen? Wat wel voor mij altijd heeft geholpen, en dat is wat ik ook al net zei, is altijd gewoon heel erg integer zijn naar anderen en naar jezelf. Dat is inderdaad het moeilijkste. Nou, dat doe je al. Je bent zelfs veel verder dan ik. Je doet reflecties en zo. En met jezelf.
Maar ik gebruik bepaalde tools. Maar dat betekent niet dat ik verder ben. Hè? Dus dat is wel een.
Nou, die tools gebruik ik niet. Ik loop gewoon als een kip zonder kop rond.
Je loopt gewoon zonder kip zonder kop integer te zijn.
Nee, maar ik bedoel niet. Ik ben niet heel erg. Ik heb ook wel eens fases. En dat is vaak in de winter. Ik ben niet zo goed in de winter altijd. Die donkere dagen en zo. Ja, je bent ook nog ziek.
Ja.
Dus dan heb ik altijd denk van, ah, ja, oké, wat zal ik nou doen? En wat moet ik nou doen? Is het nou? En inderdaad, je verdient een leuke boterham. En je doet in principe wat je heel erg leuk vindt. Maar er is ook nog, zijn ook wel tussenfases en tussenperioden die je altijd hebt. Als jij een shoot hebt gedaan en je doet de volgende dag, ik ga editen. Dan zit je thuis te editen. Dat kan best zijn dat het een donkere, druilige dag is. En dan denk je, nou, is dit er nou? Dan zit ik hier nou weer thuis. Dus buiten regent het. Iedereen is gezellig aan het werk. Zit ik hier een beetje deze treurige boom te editen.
Ja, dat heb ik ook wel eens al gehad.
Ja.
In de afgelopen week. Ik ben natuurlijk nog maar een aantal weken echt bezig.
Nou, maar dat is wel wat erbij komt, zeg maar. Dat is de keerzijde van die vrijheid. Dat je dat soort momenten ook hebt. Dat het ook af moet, maar dan kijk je naar buiten en denk je, ja, ja.
Maar er is één ding heel duidelijk. Maakt niet uit wat voor vak je hebt. Volgens mij heeft bijna iedereen dat wel eens.
Ja,
ook al,
zeker.
Ook al wat ik even weer gek noem, accountant of advocaat of weet ik veel wat, achter de kassa. Maakt niet uit. Iedereen heeft wel van die dagen dat je zoiets hebt van, ja, is dit het nou?
Ja, nee, zeker. En dat is ook heel goed, want dat houdt je ook wel een beetje scherp. Alleen, dus wel, maar, advies is dus inderdaad integer zijn naar jezelf en naar anderen en hard werken. Dat is echt waar, hard werken heeft mij echt alles gebracht. Als ik hard ga werken. Ik ben vroeger opgevoed door mijn ouders. Die vonden, nou ja, ja, ik denk vooral mijn vader niet echt. Die werkte ook altijd wel veel. Maar die had het eigenlijk nooit echt over zijn werk. Maar mijn moeder heeft me eigenlijk opgevoed... als jij zo min mogelijk kan werken, heb je het goed gedaan in het leven. En ik dacht altijd dat dat zo was. Ja. Dus ik heb heel lang geprobeerd om zoveel mogelijk vrije tijd te hebben. Ik werd daar helemaal niet gelukkig van. Totdat ik dus door begon te krijgen dat leuk werk en heel hard werken... en echt produceren mij gelukkig maakt. Als ik een tip aan jou heb, gewoon heel veel produceren. Veel YouTube-video's maken, lol daarin hebben, veel plezier erin hebben. Lekker naar buiten gaan, die video's knallen. Ondertussen mooie foto's maken, lekker op uit. Thuis die video's editen tot diep in de nacht. Krijg je om 3 uur s'nachts tegen karma aan en om 6 of 7 uur s'nachts gaat de wekker weer. Help vader, dat u weer in. Ik denk, dat is de key, denk ik. Dat is mijn advies.
Oké, thanks.
Dit was het voor deze week tijdens Lichtgevoelig. Bedankt voor het luisteren. Iedere 2 weken op donderdag kun je een nieuwe podcast verwachten in je favoriete app. Dus wil je geen aflevering missen, vergeet ons dan niet te volgen. Volgende keer praten we verder over herinneringen in fotografie. Tot dan!